Touché.
Touché vandaag met dierenrechtenactivist Michel van den Bos. Al 25 jaar lang bepaalt Gaia zijn leven. Een idealisme dat hij te danken heeft aan koning Boudewijn, toen die een stel aapjes cadeau kreeg van Mobutu. Als student moraalwetenschappen kon hij het niet aanzien dat deze dieren wegkwijnden in de zoo. Hij ging op de barricade staan, werd in elkaar geklopt aan de slachthuizen van Anderlecht, werd een schietschijf voor de poorten van het circus en liet zich opsluiten in een leeuwenkooi. Alles had hij ervoor over om te wijzen op mogelijk dierenleed. Tegenwoordig opereert hij meer achter de schermen. Is er een minister van dierenwelzijn en mag hij trots terugblikken op een hele rits verwezenlijkingen. Maar hoe moet het verder met deze wereld? Hoe gaat het met zijn gezondheid? En gaat hij door tot het einde? Dit is Touché met Michel van den Bos. Goedemiddag.
We pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed her then and there. She took his ring. Took his babies. It took him minutes. Took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. Once a young American.
Young American, young American. She was the young American. All night.
But she was the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky vagabond. He calls as he passes, avoiding my sting. Heaven forbid she take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone?
All night.
She wants a young American.
Young American, young American. She wants the young American. All night.
Well, she wants a young American. All the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? President Nixon, do you remember the bills you have to pay? Or even yesterday? Have you been on America? Just you and your idol, simple, settled. Survivors blushing at all the Afro sealers. Ain't that close to love? Well, ain't that close to love? Well, it ain't that far before. Heart's been broken just like you and
all night.
What the young American.
David Bowie en Young Americans, Michel van den Bos, jouw keuzeplaat. Je bent een Bowie-liefhebber?
Ja, tot zijn periode na Let's Dance.
Ja?
Dan ben ik wat afgehaakt, ja.
Waarom?
Wel, ik vond het niet meer echt dat geniale hebben van zijn platen uit de jaren 70, laten we zeggen, van Ziggy Stardust tot Scary Monsters en Super Creeps. Nu zijn laatste plaat, eigenlijk zo'n soort testament, moet ik zeggen. Hè? Lazarus. Dat vind ik dan weer wel...
Hij is goed geëindigd.
Hij is heel goed geëindigd. Mm, ja. Daar hoor ik dan toch weer flarden van genialiteit die we van Bowie gewend waren. Hè? Mm-hmm. Dus, maar dit hier, moet ik zeggen, Young Americans, dat vind ik echt... topplaat. Ik hou wel van dat soort muziek. En bovendien, waar Bowie ook toont, is toch wel een... Ja, een plaat die hij gemaakt heeft vroeg in zijn carrière toch. En waar je toch al merkt die flexibiliteit van zijn stem, wat hij allemaal aan kan. Nee, ik ben inderdaad wel een beetje favoriet van Bowie, absoluut. Ja, ja.
Michel van den Bos, als jij nu één wet zou mogen bijschrijven in het Belgisch wetboek, wat zou dat dan zijn?
Ik moet je zeggen, Friedel, ik heb er al eentje bijgeschreven. Ja.
Namelijk?
Namelijk wel artikel 1 van de wet, van de dierenwelzijnswet, die is gewijzigd in 2008. En daar heb ik een beetje aan meegeschreven, moet ik zeggen. En die is dan op een paar maanden in het parlement gestemd. Dat was dus na de vrijspraak van die Anderlechtse veebeulen, die dan in 2007 vrijgesproken zijn. Nu, uiteindelijk, de veemarkt van Anderlecht is dan gesloten. Hè, dus dat was dan wel weer een goede uitkomst van die hele procedure, moet ik zeggen. Maar die veebeulen zijn vrijgesproken, omdat de rechter oordeelde, ja, het was niet echt hun bedoeling om die dieren te pijnigen. Het pijnigen van die dieren was een middel om ze te verplaatsen. Wat compleet absurd is natuurlijk, dat was weer een illustratie van die ivoren toren en de afstand tussen gerecht en samenleving en maatschappij. Maar de rechter baseerde zich eigenlijk op een letterlijke interpretatie van wat er in de wet stond. En die wet die zegde dat je een bijzondere intentie moest hebben. Dus inderdaad, het doel moest zijn, je moest werkelijk willen, hè, wetens, die dieren pijnigen. Dus je moest eigenlijk een soort van sadistische psychopaat zijn, wou je dus, laten we zeggen, wou een rechter erkennen dat er sprake was van dierenmishandeling. Dus dat ging veel te ver in die zin natuurlijk. Ja, dan komt er eigenlijk op neer dat de wet alleen maar bestraft wanneer je dus 20 keer over een dier rijdt, het daarna ophangt en dan nog eens in brand steekt. Ik bedoel, ja, waar gaan we naartoe? En dus hebben die wet veranderd. En waar stond dat het nutteloos moest zijn, de mishandeling, laten we zeggen, of het pijnigen. En zo kan iedereen natuurlijk altijd wel enig nut. Zo'n veehandelaar die zou kunnen zeggen, ja, ik heb op die beesten geslagen. Want beter dat dan dat ik s'avonds uit frustratie mijn vrouw afklop, bijvoorbeeld. Hè. En dus hebben we gezegd, ja, dat woord nutteloos, dat moet eruit, dat woord wetens ook. En we gaan dat vervangen door zonder noodzaak. En zo is het ook gebeurd. En ik denk dat dat dus vermijdt dat dergelijke vrijspraken in de toekomst nog zouden kunnen gebeuren.
Vanaf 1 januari 2019 wordt ook het onverdoofd slachten wettelijk verboden. Voel je dat ook aan als een overwinning?
Ja, ja, ongetwijfeld. Daar zijn we echt wel trots op, omdat het heeft 22 jaar geduurd. We hebben er 22 jaar voor geijverd. En dan uiteindelijk we hebben hemel en aarde moeten bewegen, enorm veel weerstand binnen bepaalde kringen gekregen. Maar toch, als je dan uiteindelijk, we hebben die hele politieke wereld, want die is ook zo in Wallonië. Wallonië heeft eenzelfde wet aangenomen, gestemd met een overgrote meerderheid, op een paar onthoudingen na dan. En als je dat dan weet te bereiken, een hele ommekeer bereikt ook in de mentaliteit van de politieke wereld, die dus jarenlang niet zei. Hè. Jarenlang was dat een taboe. Hè. Wie daarover durfde reppen, werd al meteen als een soort xenofoob beschouwd, afgebrand. Nu moet ik u zeggen dat ik de voorzitter van het moslim-executief heeft in de krant gezegd, Gaia is niet xenofoob. Dus goed, dat is toch wel, je merkt misschien dat de mentaliteit wat verandert, maar dit is een van onze grote overwinningen, inderdaad, onze grote resultaten, dat we dus een wet hebben kunnen doen stemmen, dat dus dat onverdoofd slachten, wat toch wel verschrikkelijk veel lijden veroorzaakt, teweeg brengt bij die dieren, bij slachtdieren dan, dat er gekomen is, dat is toch wel echt, daar kunnen we met veel trots op terugblikken, absoluut.
Je hebt in dat kader ook Saïd Dakar ontmoet, ja. De voorzitter van de Unie, of de voormalige voorzitter van de Unie van Brusselse Moskeeën. Ja. Waarom was je zo onder de indruk van die man?
Wel, het is een van... Ik heb wijze mensen ontmoet, verstandige mensen ook in mijn leven tot nog toe. Maar zelden heb ik zo'n wijs iemand ontmoet als Saïd Dakar. Een heel gewone man, inderdaad, voorzitter van Brusselse moskeeën. Maar zo indrukwekkend. Ik ging aan die man zijn lippen. Die man kende de Koran uit het hoofd.
Waarin trouwens staat... Dat
onverdoofd slachten helemaal niet moet. En wij hebben toen nog samen een persbericht de wereld ingestuurd, waarin dus stond dat dieren slachten onder verdoving, hè, zodanig dat ze geen pijn lijden, dat dat veel meer in overeenstemming is met de geest van de islam. Dus ik dacht werkelijk, en samen dachten we, we gaan hier een beweging op gang brengen, waarbij dus ook andere moskeeverenigingen mee aan de kar zouden trekken. Helaas moet ik zeggen dat Saïd Dakar heeft het dan ook mogen bekopen, want hij is afgezet als voorzitter van Brusselse moskeeverenigingen. En bovendien, goed, heeft hij dan ook nog in zijn privéleven allerlei toch wel heel vieze trucs moeten meemaken, moeten ervaren, moeten ondergaan. Er is een hele roddelcampagne tegen hem eigenlijk opgezet. Dus om je maar te zeggen, ja goed, dat ook in bepaalde kringen het doel de middelen heiligt. En het is jammer, want dat is een van de grootste ontgoochelingen in mijn leven. Maar goed, nu is alles. Het is wel goed gekomen, want uiteindelijk hebben we die wet dan toch kunnen gestemd krijgen. Dat onverdoofd slachten wordt nu verboden, legaal. We moeten nog wat wachten, maar het komt er wel. Maar dat was voor mij wel een ontgoocheling, omdat ik echt dacht dat we samen aan de kar konden trekken, dat we samen echt ook de mentaliteit binnen bepaalde kringen van die moslimgemeenschap toch wel zouden kunnen veranderen. En dan heeft hij dat meegemaakt. Hij is geconfronteerd met een heuse roddelcampagne. Hij is nu van de radar verdwenen. Ik heb hem al enkele jaren dat ik hem niet meer gesproken heb. Dus ik weet niet, ik hoop dat het met hem goed gaat. Maar dat is een van die mensen waarvan ik zeg echt, daar kon ik echt wat van leren, qua wijsheid dan.
Nu, er blijft slecht nieuws komen uit slachthuizen. Tielt hebben we gehad, Izegem onlangs. Schrik je daarvan dat anno 2017 toch nog altijd zo erbarmelijk aan toe gaat in onze slachthuizen?
Wel schrikken, het verbaast me niet uiteraard. Hè? Want als je weet dat er 860.000 dieren per dag geslacht worden in België, dat zijn er zo ongeveer 10 per seconde. Dat hangt een beetje af van slachthuis tot slachthuis, hoeveel dieren ze daar per slachthuis slachten per dag. Maar natuurlijk ook dat helse tempo, ook de mentaliteit die dus echt de wensen overlaat. Wanneer dus dierenwelzijn, de aandacht voor dierenwelzijn, het besef dat je te maken hebt met wezens met gevoelsvermogen, die dus kunnen lijden, die dus pijn kunnen lijden. Dat zijn dan geen bewegende stukken vlees, laat ons zeggen. Ja, als die mentaliteit niet eens doorgedrongen is tot de bedrijfscultuur. Want het is één zaak om die slachters die zich te buiten gaan aan allerlei mishandelingen en wreedheden met de vinger te wijzen, terecht natuurlijk, dat kan niet ongestraft gebeuren. Maar anderzijds natuurlijk, de verantwoordelijken, de leidinggevenden in dat slachthuis, die het allemaal laten begaan. En bovendien ook de gebrekkige controle, overheidscontrole, de normvervaging, ja, maakt dat je dus in dergelijke situaties verzeilt. Dus ik hoop dat dat werkelijk fundamenteel anders kan. En ik heb geen glazen bol, Friedel, maar ik sluit niet uit dat de toekomst van het vlees, dat niet alleen minder en beter vlees is en dus duurder vlees, zodanig dat die veehouder er dus toch ook wel wat aan heeft, dat hij dus ook meer winst kan maken, laat ons zeggen. Want dat is ook belangrijk om dierenwelzijnsverbeteringen binnen de veehouderij te kunnen bekomen. Maar ik denk dat de toekomst van vlees de richting moet uitgaan van vlees, maar dan wel in vitro vlees. Dus het onderzoek is daar naar bezig. Bill Gates, Richard Branson, die hebben daar al $17 miljoen in geïnvesteerd. En wat is dat? Dat is dus echt vlees, maar op basis van stamcellen van dieren. Dus daar komt, en dat zal op termijn ook zo zijn, je moet daar dus geen dieren meer voor doden. Hè? Dus op basis van stamcellen krijg je daar vlees, biefstukken, noem maar op, hè? Met dezelfde textuur, met dezelfde smaak. Hè? Dat kost nu nog €250.000, dus dat is wel wat veel. Maar ook de vleesindustrie beseft dus dat de weg is waar we op gaan. En ik heb aan FEBEF, de Federatie van Belgisch Vlees, trouwens voorgesteld, een beetje plagerig, om hun naam te veranderen in de Belgische Federatie van het In Vitro Vlees. En dat is, men heeft mij gezegd, ze namen dat echt heel ernstig, men heeft mij gezegd dat ze verwachten dat binnen de 10, 20 jaar wel eens het geval zou kunnen zijn dat in vitro vlees zich in de rekken zal bevinden en ook betaalbaar zal zijn. Dus daar gaan we naartoe.
Van de week is ook de voedseldriehoek omgedraaid. Hè? Ja. Heb je ongetwijfeld ook gevolgd.
Dat is heel goed nieuws, absoluut. Maar ook daar krijg je dan de voedingsindustrie die dan op zijn achterste poten staat. Ik denk wat een heel goede evolutie is, ook door al die schandalen in die slachthuizen en nog een boel andere schandalen en dergelijke meer, dat... En daar moet die voedingsindustrie mee leren leven, namelijk, en ook de veehouderijen, syndicaten, boerenbond en noem maar op, dat zij niet meer de enige actor zijn op het terrein die het voor het zeggen heeft. Weet je, er is Gaia, er zijn ook nog andere verenigingen, er is Eva die voor vegetarische voeding pleit en dergelijke. Er is de maatschappij die toch veranderd is en die voeding... belangrijk vindt, je hebt die klimaatproblematiek, die opwarming
van de aarde. En jongeren die massaal vegetariër aan het worden zijn.
Absoluut, absoluut. En het vleesverbruik daalt. Het probleem is dat er daarom niet minder dieren vandaag vooralsnog geslacht worden. Want die slachthuizen die zetten in op export. Dus er worden massaal dieren geslacht en massaal vlees geëxporteerd. Naar China bijvoorbeeld, en daar natuurlijk, daar vreet ze alles op wat beweegt, bij wijze van spreken. Dus daar is zeker ook nog een hele weg af te leggen. Dus we zijn er nog lang niet, hoor. Dus we gaan nog niet bij pensioen, duidelijk niet.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apprenant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis, à présent que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis heureux. Tu te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Serge Gainsbourg en Je suis venu te dire. Het Vlaams verkeerscentrum meldt een ongeval op de E40 van Brussel naar de kust in Sindenijs-Westerum. De rechterrijstrook is daar versperd.
Touché.
Serge Gainsbourg, Michel van den Bos, door jou gekozen. Je suis venu te dire que je m'en vais. Met een bijzondere betekenis.
Ja, vind ik wel. Ja, hoe ouder je wordt natuurlijk, hoe meer je geconfronteerd wordt met afscheid nemen. Hè. En ja, inderdaad, ik heb wel al enkele keren gedwongen afscheid moeten nemen. Onder andere van mijn moeder, die in 1997 overleden is aan de gevolgen van baarmoederkanker eigenlijk. Dat was dan 3 jaar na mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder is een heel mooie dood gestorven, moet ik zeggen, want ze was nog... gaan vieren en zich gaan plezier gaan maken met de gepensioneerden, dan stapten ze van de bus en enkele honderden meters verder, zoals bijna thuis, valt ze dus in elkaar, stuikt in elkaar en meteen dood. Dus voor mijn grootmoeder moet ik zeggen, heel mooie dood. Ik had gewenst dat dat ook mijn moeder zou overkomen. Maar ja, het mocht niet, het heeft niet mogen zijn. En wat ik altijd wel me zal herinneren als ik aan haar denk, dat is dat ze me op haar sterfbed gezegd heeft, mocht ik het geweten hebben, ik had het anders gedaan, mijn leven anders georganiseerd, maar ik ben toch content dat ik u gehad heb. Dat ga ik nooit vergeten. Maar mijn moeder was een heel harde werkster, weet je, onwaarschijnlijk. En die heeft eigenlijk haar leven geleefd in functie van mij, in functie van mijn welzijn, in functie van mijn belang. En met ouder te worden leer je dat natuurlijk veel meer appreciëren en waarderen. Want dat heeft me ook voor een stuk ook gemaakt tot wie ik vandaag ben.
Hoe gaat het trouwens met jouw gezondheid?
Dat valt mee. Ja, je weet, ik heb nu 4 jaar geleden al een hersenbloeding gehad.
En hoe is dat gebeurd?
Wel, ik moet zeggen, ik was een lezing aan het geven. En ineens, moet je weten, ik keek naar de klok. Het was 11:55. En ik zak ineen. Dus ik zak door mijn knieën. En ik wist meteen wat er gebeurd was. Ik wist meteen, er is iets geknakt in mijn hoofd. En ja, kijk, hersenbloeding.
En hoe erg was je eraan toe?
Wel, ik was aan mijn linkerkant verlamd. Ik had, ja, je kent dat dan zo, ik heb dan zo'n scheve mond, hè. Je mond staat scheef. Ik kon moeilijk verstaanbaar nog spreken. Er kwamen zo wat onverstaanbare klanken uit. Je moest dus heel goed luisteren wat ik dan zegde. En ja, kijk, maar ik wist, ik kom hierdoor. Dat wist ik ook meteen.
Ja?
Absoluut. Ik weet niet hoe, weet je, maar ja? Ik wist het, hier kom ik door. En hoe wist ik dat? Ik bewoog, ik probeerde mijn tenen te bewegen. En dat viel nog mee, dus dat lukte me. En toen heb ik gezegd, oké, mensen, op karakter, we gaan ervoor, hier kom ik door. En zo geschiedde ook, hè. Dus ik heb een 6-tal maanden gerevalideerd. En mijn comeback, dat om het te zeggen, heb ik dan gemaakt in Ronse, waar we dan een betoging georganiseerd hebben met 2000 mensen, met het hele gemeentebestuur ook, tegen de implanting van een nertse kwekerij voor meer dan 160.000 nertsen. En die is er dan ook niet gekomen. Dus van een comeback gesproken, dat mocht dan ook wel tellen.
Ja, ja. Maar voel je nog ergens iets, de gevolgen van...
Ja, dat wel. Want als je me goed observeert, dan zie je dat wel. Hè. Ik ben heel snel vermoeid. Maar ik werk me dan door die vermoeidheid, weet je. Maar op een gegeven moment zegt mijn lichaam, stop man, nu is het gedaan. Dan sta ik ergens voor het rood licht. En dan moet ik wel wat oppassen, want mijn drive durft me er wel eens toe brengen om door het rood licht te rijden. Zoals je weet natuurlijk, het verkeersreglement zegt dat je dat zeker niet mag doen. Hè? Dus als het werkelijk... Maar er is zo'n...
Ben je veranderd door dit nu mee te maken? Ben je een ander mens geworden?
Nee.
Nee?
Nee. Ik hoor veel mensen zeggen die zoiets meegemaakt hebben, ja, dat maakt je tot een ander mens. Wel, ik moet helaas voor die mensen maar zeggen dat is niet mijn geval. Ja. Dus ik heb die drive nog altijd van vroeg. Ik ga er nog altijd voor. Ik werk nog altijd hard. Ik denk dat dat ook komt, dat ik weet voor wie ik strijd. Ik ben dus een strijder. Hè? En ik weet voor wie ik strijd, voor wie ik opkom. En het is zo'n beetje zoals Maarten Luther in der tijd zei, dus hier sta ik hè, en ik kan niet anders. En zo is dat, denk ik. Dat zit waarschijnlijk in mijn DNA. Ik kan daar gewoon niet tegenop. Ik moet daarvoor gaan. Dat is nu waar ik voor in de wieg gelegd werd. En nu mag jij of wie dan ook zeggen, maar Michel, doe het wat kalmer aan. Dat lukt me gewoon niet.
Ben je bang geweest op een bepaald moment dat het misschien niet helemaal in orde zou komen?
Er zijn mensen geweest die mij gezien hadden vlak na het dus gebeurd was en ik dan in het ziekenhuis lag, die zegden, oei, 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 komt dat nog goed? Hè? Maar ik trok me daar allemaal niks van aan. Ik moest in mijn bed blijven, maar ik bleef dus niet in mijn bed en dus ik kon dus niet meer lopen, hè. En dus probeerde ik toch zo snel als mogelijk tot op het toilet te geraken. Mocht dat, ik moest dus mensen, de verpleegster, bellen of zoiets. Maar ik deed dat dan niet, ik deed dat dan zelf, zie je. Want ik wilde voor mezelf bewijzen wat ik mezelf beloofd had, namelijk, je komt erdoor.
Genezen op karakter, dat kan.
Op karakter, ik ben daarvan overtuigd. In ieder geval, in mijn geval, zit dat wel zo.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Boys and God Only Knows, Michel van den Bos. Waarom precies dit nummer?
Ik vind dat een prachtig nummer eigenlijk. Dat is wat anders dan Surf in USA of zoiets. Ja. Ja, ik moet zeggen, ja, het woord God komt erin voor. God Only Knows, het is inderdaad zo. Ja. Wie zal het zeggen, ik ben gefascineerd ook door al wat met kwaliteits science fiction te maken heeft. Ja, altijd al geweest, van kind af aan, werkelijk. En Star Trek, noem maar op.
En past God daar ook in kwaliteits science fiction?
Wel ja, zeker niet de God van de monotheïstische godsdiensten natuurlijk, want ja, ik beschouw mezelf als rationeel dan een atheïst en spiritueel een agnost. Dus we zullen het dan wel zien. Ik vind wel spiritualiteit heel belangrijk. Ik neig zelfs naar een soort van wetenschappelijk onderbouwd pantheïsme. Ik vind in alle leven kan je dus het mysterie ontdekken. Hè? Vind ik iets fundamenteels. En zo denk ik erover na.
En fascineert jou dat, wat er eventueel buiten deze aarde zou kunnen bestaan?
Absoluut, ik ben ervan overtuigd. Dat kan dus bijna niet anders. Het gaat toch een beetje voorbehoud, maar het kan bijna niet anders dat op die miljarden, in die miljarden zonnestelsels, er planeten moeten zijn waar een vorm van leven ontstaan is. In hoeverre dat zich ontwikkeld heeft, zoals op aarde, de kans bestaat dat op een heel andere manier zich ontwikkeld heeft. Wie zal het zeggen? Hè? God only knows. Mocht hier zijn, maar ik heb het eerder voor een soort van spirituele kracht, spirituele energie, die bijvoorbeeld mij mogelijk laat doen wat ik doe vandaag. Hè. Ik geloof heel erg in het eigen kunnen. Hè. Ik weet ook dat mijn vrienden met wie ik opgegroeid ben, als die me zien, zeggen die mij dat altijd. Die zeggen me, wij hebben altijd geweten dat ze noemen mij Schelle. Hè? Wat de Schelle ging doen met zijn leven, dat ging iets speciaals worden. Dat hebben we altijd geweten. Nu, ik moet zeggen, ik heb dat ook altijd geweten. Ergens iets, een stemmetje van binnen dus, dat me zegde, het wordt iets speciaals. Ik wist dus bij God, als ik het zo mag zeggen, niet waar mijn leven, welke richting mijn leven zou uitgaan. Maar ja, ik mag wel zeggen dat het iets speciaals geworden is, tenminste in de ogen van veel mensen. Mm-hmm. Speciaals, ja, voor mij is dat helemaal niet speciaal. Ik doe gewoon wat ik doe en waarvoor ik denk in de wieg te zijn gelegd.
De liefde in jouw leven is ook iets speciaals, hè? Ik zal ze even laten horen.
Ik ben 15 jaar professionele striptease-danseres geweest. Ik heb in cabarets en clubs gewerkt. En de laatste jaren was het dan eigenlijk striptease aan huis. En dan kreeg ik ook heel vaak de vraag van ja, ik wou dat eigenlijk zelf doen. Toen heb ik de eerste officiële striptease-school opgericht in België. Ik was toen ook nog actief als danseres, als stripteaseuse. En de vraag voor de vrijgezellenfeestjes om die te gaan opvrolijken nam af. En ik dacht van, wow, misschien is daar nog wel een gat in de markt.
Dit is jouw grote liefde, hè? Gerda.
Gerda, ja.
Zij is stripteaseuse.
Ja, ondertussen heeft ze zich wel ontwikkeld tot een lesgeefster in sensueel dansen. Hè? En ik noem haar mijn godsgeschenk.
Wie heeft wie verleid?
Wel, je moet goed weten dat eigenlijk de schuldige in de hele affaire is Anne de Greef, met wie ik Gaia heb opgericht. En toen ik dan in het revalidatiecentrum lag, dan vroeg ze mij, zeg, wie mag jouw bezoek komen bezoeken? Dan kreeg ik dan allerlei aanvragen van mensen die me wilden bezoeken. Heel lief, heel vriendelijk. Maar ja, er moest wel ergens een limiet op staan. En dan vroeg ze me, mag Gerda Willems, mag Gerda ook komen jouw bezoek? Ik zei, ja, waarom niet? En van het een kwam het andere, moet ik zeggen. Hè.
En dat was een...
En nu zijn we al 4 jaar samen.
Ja, Gaia lid van het eerste uur.
Ja, nog voordien, want wij kenden elkaar al sinds het eind van de jaren 80. Want we hebben samen nog aan de wieg gestaan van de allereerste moderne anti-bondvereniging, Bond zonder Bond. En verder, ik heb Gerda altijd een toffe gevonden. Hè? Een onwaarschijnlijk energieke dame, moet ik zeggen. Nooit gedacht dat wij dus zouden samen een koppel vormen. Hè? En dat is nu al 4 jaar het geval, heb ik me zeker niet beklaagd, in tegendeel.
En wat is daar gebeurd dan aan jouw ziekenhuisbed?
Ja, wel, zij kwam mij bezoeken met een kaartje. Ze had dus een kaartje mee. Hè? En ze kwam binnen, ze blikt daar soms wel eens op terug. En ze kwam binnen en ze zag dus die hele kamer vol kaartjes. Hè? En daar stond zij met haar kaartje. En kijk, de vonken, die sprongen over in ieder geval bij mij. En ja, hoe gaat het, Friedel? Kijk, ja, dat is ook zo'n mysterie, weet je. En dan wilden ze mij een plezier doen, zei ze. En voor haar verjaardag nodigden ze mij dan uit om haar verjaardag te vieren. En heeft ze me 3 dagen ergens... In een hotelletje heeft ze me daaronder gebracht. En toen gingen we overal dus naartoe met de hond, met Zappa, onze Zappa, wandelen. En ik moet zeggen, op een gegeven ogenblik, en dat was echt niet bewust of doelbewust, vroeg ik haar of ik mezelf mocht papa van Zappa noemen, hè. En dat is een van die aspecten die het dan wel gedaan heeft, blijkbaar. Ik heb trouwens ook... Een hele lijst van liedjes gezongen voor haar. Hè? En kijk, weet je, zoals met alles is dat... Als ik voor iets ga, dan ga ik ervoor.
Ja, ja.
En in dit geval was het dus iemand, hè, voor wie ik gegaan ben. En
zij gaat ook echt wel voor haar vak, hè? Zoals ze stripteaseuse is geweest. Heeft ze ook workshops gegeven.
Doet ze nu nog. Ja. Doet ze nu nog altijd, absoluut.
En wat mij daarbij opvalt is dat het haar bedoeling lijkt om terug te houden van je lichaam. Dat ze vrouwen leert te houden van hun lichaam.
Ja. Dus het is zo, en dat vind ik ook zo bijzonder. Het is zo dat zij dus in haar lessen krijgt ze wel eens vaak vrouwen, jonge vrouwen van diverse leeftijden, die je werkelijk... zegt ze me dan, ziet binnenkomen, gebukt, alsof ze dus de last van de hele wereld op hun schouders dragen. Onzeker tot en met. En die lessen die helpen die dames dan inderdaad zelfzeker worden, hun vrouw zijn en de waarde van hun vrouw zijn eigenlijk herontdekken. En dan, ja goed, dan bloeien die gewoon, die bloeien op. Hè.
Ja. Dans jij wel eens mee?
Dat is een van die dingen die, moet ik zeggen, ik was vroeger dus wat men noemt een danseur, hè, in mijn jongere jaren, dat, ja? Dat is ook al jaren geleden uiteraard. Maar sinds die hersenbloeding is die coördinatie niet meer zo vlot. Hè? En dus heb ik daar dus een punt gezet achter mijn danscarrière, moet ik zeggen. Hè? Ja. Het was dus dat gaat wel minder. Maar goed, kijk, dat is nu Gerda haar ding. Hè? Wat ik fantastisch vind, is dat zij... dat ze eigenlijk hetzelfde vuur heeft als ik. Hè. En nog iemand die dat heilige vuur heeft, dat is dan Anne de Greef, met wie ik Gaia heb opgericht. Ik moet je zeggen, ik wil haar hier vernoemen, omdat zonder Anne Gaia ook niet zou bestaan. Hè. Want zij heeft mij eigenlijk over de drempel gehaald. Hè. Ik moet weten, ik heb haar nog laten screenen in der tijd, toen we elkaar ontmoetten. Want ik heb het gehad over Bond zonder Bond. Wel, tijdens... het ontstaan van Bond zonder Bond, dan hebben we te maken gehad met een infiltrant van de bondindustrie. Die is dan achteraf is die dan wel ontmaskerd. Hè? Maar die was weg met alle documenten, hè? Voor de start van Bond zonder Bond dan. En ik wou natuurlijk geen twee keer hetzelfde meemaken. Een ezel stoot zich geen twee keer tegen dezelfde steen. En toen heb ik haar laten screenen bij de Rijkswacht. En gelukkig kreeg ik dan wel groen licht. Ik heb haar dat slechts jaren nadien durven vertellen, hè, uiteraard.
Maar je bent heel consequent, hè, in je leven. Je hebt ook bewust geen kinderen. Dat is ook een deel van jouw verhaal, natuurlijk.
Inderdaad. En dat komt, denk ik, dat heeft ook veel te maken met het feit dat ik... dat is dus dat heilige vuur, laat ons zeggen, dat ondertussen natuurlijk wel wat... hoe moet ik dat zeggen? Dat is ook wijzer geworden, dat is doeltreffender geworden, zonder enige twijfel. Maar weet je, ik heb altijd wel geweten en beseft dat als ik die strijd echt doeltreffend wil voeren, dan is er eigenlijk weinig of geen plek voor kinderen in mijn leven. Waarom? Omdat ik kom op voor dieren, voor kwetsbare wezens. Dat zijn kinderen ook. En als je kinderen hebt, zodra ze er zijn, kan je ze niet doodslaan. Dan heb je dus echt de plicht om ervoor te zorgen dat zij opgroeien tot volwaardige burgers die weten hoe ze in het leven moeten staan, zie je. En dan moet je daar tijd voor vrijmaken. Mm-hmm. Die tijd had ik niet en dat is een keuze die ik gemaakt heb in mijn leven.
Maar gaat het ook over, we zijn al met te veel op deze aarde?
Dat komt er zeker bij, want ik denk dat dus, en daar ben ik het toch wel eens met Etienne Vermeers, hè, die zoals je weet toch ook ervoor pleit dat die aarde, dat die gewoon helemaal vol geraakt en ook opgeraakt, hè, want hoe meer mensen natuurlijk die dus ook die aarde exploiteren, uitbuiten en noem maar op, en het lijkt van kwaad naar erger te gaan, hè, kijk naar de klimaatsproblematiek, de opwarming van de aarde, de sense of urgency wordt al te zeer met lippendiensten. Hè? Er wordt lippendienst aan bewezen, maar wat gebeurt er werkelijk om de dingen fundamenteel te veranderen? Dus dat is te weinig. Dus inderdaad, we leven nu met 7 miljard mensen. Ik denk dat is gewoon, als we in 2050 met 9 miljard of misschien nog meer zullen zijn, plus een opwarming van de aarde met de 1,5 tot 2 graden, mensen, dat worden catastrofes die wij misschien niet zozeer gaan voelen hier bij ons nog, maar in andere delen van de wereld wel. En weet je, dat is het probleem met mensen. Die moeten bijna zelf het mes op de keel krijgen. Er moeten catastrofes komen vooraleer het begint te kenteren, zie je. En hebben we die tijd wel? Dat is de vraag.
Full of
Radiohead and No Surprises, Michel van den Bos. Een nummer met een diepere betekenis?
Sowieso het mooiste nummer aller tijden, vind ik. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Een diepere betekenis, ja. Ik heb er al over gehad. Hè. Voor mensen die mij echt goed kennen, hè, was het geen verrassing, moet ik zeggen, dat ik vandaag doe wat ik doe. Hè. Ik heb het al gezegd, ik voel dat werkelijk met heel mijn DNA, bij wijze van spreken, aan. Het stond, bij wijze van spreken, in de sterren geschreven dat ik zou me ontpoppen tot een dierenadvocaat, zoals ik mezelf dat noem. Dus je zou kunnen zeggen dat wat ik vandaag doe helemaal geen surprise is. Hè? Want,
hoe lang ga je er nog mee door?
Dat is een heel goede vraag. Wel, zolang ik me mentaal en fysiek in staat voel om een verschil te maken, zal ik ermee doorgaan. Ik denk niet dat de tijd gekomen is om nu al met pensioen te gaan. Zeker niet. Er is toch zoveel te doen. Wat mij bezig houdt en wat mij dus doet volhouden, want er zijn ook mensen die me vragen, maar hoe hou je dat toch vol? Hè? Zelfs Prins Laurent langs, die vroeg me, maar hoe houdt u dat vol? Hè? Tja, hoe houd ik dat vol? Hoe hou je dat vol? Weet ik veel. Ja. Het is wat ik doe. Hier sta ik en ik kan niet anders. Hè. En natuurlijk ook de voldoening die je hebt dat we toch al zoveel hebben kunnen veranderen. We hebben het land diervriendelijker gemaakt, minder onverschillig ten aanzien van het dierenleed. Hè. Respectvoller, laat ons zeggen. En zodanig dat dierenwelzijn veel hoger op de maatschappelijke en de politieke agenda is komen te staan. Zeker sinds het tijdperk voor Gaia.
Wat zou je echt nog willen in jouw persoonlijk leven, los van Gaia?
Wel, ik ben een groot voorstander van sober leven. Ik vind dat je het geluk vindt echt in een sober leven. Ik hou niet van chicane en dergelijke meer. Pas op, mensen die daar wel voor kiezen, geen probleem wat mij betreft. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik denk ook, wie op zoek zou gaan naar geluk, die moet maar eens kijken naar een poes die zich uitstrekt helemaal, of die moet eens kijken naar een paard dat rollenbolt in het gras of begint te bokken, van plezier, laat ons zeggen. En daar vind je in die relatieve eenvoud van een dierleven, daar kan je ook heel veel geluk in vinden en misschien zelfs ja, de steen der wijzen, hè, die mythische steen der wijzen in vinden.
Ik heb nog I'll Remember You van Elvis Presley klaar liggen. Mag ik daarbij meteen ook vragen hoe jij herinnerd zou willen worden?
Oh. Als iemand die ging voor zijn idealen op een doordachte manier met de voeten op de grond. Hè? Ik denk, dat is genoeg. Hè? Ja. Dat is genoeg. Ik vind wel dat... Dit is een lied, I'll Remember You. Wat mij betreft, als iemand dus... Als de tijd gekomen is om te gaan, laat ons zeggen, en iemand wil mijn begrafenisplechtigheid organiseren, dan reserveer ik dat nummer zeker al, omdat ik dat zo mooi vind. Als ik de eerste keer dat ik dat hoorde, mensenlief, kreeg ik ook kippen. Ik krijg nogal snel kippenvel, hoor je. Maar, dus ik ben heel blij dat je dat wil laten horen, want het is een van de mooiste nummers van Elvis.
I'll remember you. Long after this endless summer is gone, I'll be lonely, oh so lonely, living only to remember you. I'll remember you. Your voice is soft as the warm summer breeze. Your sweet laughter mornings after, ever after, I'll remember. To your arms someday I'll return to stay.
Presley, I'll remember you. Dankjewel, Michel van den Bos, voor dit heel fijne gesprek. We zetten alle info op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en podcasten. Morgenochtend worden hier op Radio 1 in de ochtend de resultaten bekendgemaakt van het grootschalig onderzoek De Grote Levensvragen. Welke vragen houden ons het meeste bezig? Voor Touché een reden om de hele maand oktober De Grote Levensvragen binnenste buiten te keren met mensen die daar professioneel mee bezig zijn. Je zal dus merken dat Touché een hele maand lang in oktober iets anders zal klinken dan anders. Hou vanaf morgen ook Houtekiet in de gaten, want die gaat de grote levensvragen ook nader bekijken. Geniet nog van deze zondag. Ga je nog iets leuks doen?
Ja, we gaan naar de tentoonstelling Beauty of the Beast.
Voilà.
Herbeluister Touché via de podcast Radio Plus en radio1.be.